Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen van Psalm 45, de versen 1 en 2. Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. En ook dat tweede vers over Christus. Gort, o held uw zwaard, dat zwaard van het woord aan uw zijde. Psalm 45, de versen 1 en 2. Gemeente, laten wij met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Wij doen dat met de woorden van de belijdenis van Nicea en laten wij in antwoord op de belijdenis zingen van Psalm 143, het 10e vers: Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Dus vers 10 van Psalm 143. Een ieder van u belijden met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, en vlees geworden is door de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens geworden is, die ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan overeenkomstig de schriften en is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden. Zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Gemeente, zullen we samen bidden en ons verootmoedigen voor de Heere God. Heere in de hemel, heilige, barmhartige God en Vader, wij naderen voor uw heilig aangezicht, ook deze middag. In de kerk, het huis van u, waar u spreekt en waar u ons ontmoet, waar u ons roept rondom uw woord en ons roept om te komen, omdat u ons iets te zeggen hebt, omdat u ons alles te zeggen hebt, omdat u God bent en niemand meer. Wij danken u dat wij ook deze middag bijeen mogen zijn in de kerk. U gaf het vanmorgen, u geeft het opnieuw En we bidden u, laat het een gezegend samen zijn ook zijn. Wij kunnen dat niet organiseren. Wij hebben dat niet in de hand. Wij zijn totaal afhankelijk van u. En daarom smeken wij. Kom in ons midden met uw Heilige Geest. Wij zijn hier bijeen, omdat wij u nodig hebben. Omdat wij zonder u niet kunnen. En laat ons dan maar hongeren en dorsten naar u. Als een dorstig land dat door en mat van droogte brandt. En dat toch schreeuwt naar het water van u. Het levende water, die stromen van het water des levens. We hebben u nodig, o Heilige Geest, voor het eerst. Maar ook telkens weer, om door u verkwikt te worden. Om het leven van u te ontvangen. Omdat wij in onszelf geen leven hebben. Omdat u ons leven bent, onze enige verwachting. We danken u dat we hier mogen zijn, deze plek. En tegelijk grijpt het ons ook aan dat zoveel mensen om ons heen die plek niet waarderen, daar niet om geven, daar ook niet naar verlangen. En eigenlijk helemaal niet begrijpen wat we hier doen. Dat kan ons ook wel verwarren. Ook als we in het dagelijks leven altijd te maken hebben met mensen die om u niet geven en wie de Bijbel en het evangelie en de kerk eigenlijk helemaal niet zegt. U weet hoe er aan ons getrokken kan worden om de moed maar op te geven. U weet hoe de verleiding aan ons kan trekken om maar te stoppen met het bidden en met het naar de kerk gaan. En dat we denken, waar doe ik het allemaal voor? Maar des te meer bidden wij. Toon ons uw heerlijkheid en overtuig ons heel persoonlijk ervan wie u bent. Dat we u zien door die ogen van het geloof. Leer ons getrouwd te zijn op de plek waar u ons stelt. En laat ons leven werkelijk een leven met u zijn. Als wij tot u komen, dan moeten wij ook ons verootmoedigen. Dan moeten wij u ook erkennen dat er in ons zoveel is wat niet deugt. Zoveel wat uw toets niet kan doorstaan. Zoveel waarin we onszelf tegenvallen, maar ook waarin we u tekort doen. En ten diepste is heel ons bestaan voor u onrein. En toch kunnen wij niet zonder u, hebben wij u nodig. En daar bidden wij, vergeef ons onze zonden en neem ze weg. Reinig ons door het bloed van het lam. En vernieuw dat ook en versterk dat ook. Opdat we leven uit u en door u en voor u. Geef dat het woord ook deze middag begrijpelijk is. Maar geef dat het ook tot zegen is voor de ouderen en voor de jongeren hier in de kerk of ook voor hen die meeluisteren thuis bij de kerkradio. Zegen het woord en laat uw geest het brengen in ons hart dat het voor jong en oud ook echt tot zegen is. Help in het preken, in het luisteren. Help ook een ieder die een taak heeft deze dienst, ook in het orgelspel, als oudering van dienst, als koster of hoe dan ook maar. Maar laat ons allemaal betrokken zijn bij het woord, dat we actief erbij betrokken zijn en meedoen. En dat uw geest doorwerkt in onze levens. Tot eer van u. En ook tot heil van ons. Hoor ons alleen om Jezus wil. Amen. Laten wij samen de schriften openen in de Galatenbrief, Galaten 5, de versen 13 tot en met 26. En dat was het even voor Julian. Er staat 119, dat moet echt zijn 19. Misschien dat je hem wist, maar ik weet niet of ik het verkeerd heb doorgegeven of dat het is doorgekomen. Maar het gaat om 19, de versen 5 en 7. We lezen Galaten 5, te beginnen bij vers 13. Galaten 5, vers 13. We lezen daar Gods woord als volgt. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want heel de wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest, en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in, en de geest tegen het vlees in, en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, dan bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen zijn met eigendunk, elkaar niet uitdagen en benijden. Tot zover. Het gaat in de preek met name over die versen 16 tot en met 18, waar de apostel Paulus zegt, maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen, want het vlees begeert tegen de geest in, en de geest tegen het vlees in, en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. En dan gaat het over die strijd van het geloof, de wandel door de geest. Dus dat vlees en die geest die tegen elkaar ingaan, die strijden. Maar dat komt in de preek wel terug. We gaan eerst samen zingen. We doen dat uit Psalm 19. Wij zingen daarvan de versen 5 en 7. Des Heren vrees is rein. En ook vers 7. Weerhoud, o Heer, uw knecht. Psalm 19, de versen 5 en 7. En mij wordt ook gevraagd u even te herinneren aan het zingen na de dienst vanavond onder begeleiding van piano en gitaar. We gaan nu zingen Psalm 19, 5 en 7. Gemeente, als je dat gedeelte van Galaten 5 leest, wat we gelezen hebben, wat zou u nou denken? Waar wordt nou echt beschreven wat een echte gelovige is? Als je begint in vers 13 tot 26, waar vind je nou een echte gelovige? Als ik afga op wat ik wel eens hoor van de catechisanten, dan zou ik heel gauw denken dat we al vaak denken, ja, als je kijkt naar vers 22, die vrucht van de geest, dat is een echte gelovige. Daar gaat het over liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Als ik het vraag op catechisatie, dan hoor ik nogal eens, ja, nou ja, een echte gelovige die is altijd vol van God. En die heeft die vrucht van de geest. Een echte gelovige die is niet bang om te sterven. Een echte gelovige, zoals die vrucht van de geest, vers 22. En toch is dat niet de bedoeling van Galaten 5. Zolang we dat nog denken, wat doen we dan? Dan maak je eigenlijk van een gelovige een volmaakte gelovige, een perfecte christen. Iemand die het heeft, een christen die, om zo te zeggen, de strijd te boven is. En dat is nou precies het tegenovergestelde van wat de apostel Paulus hier in Galaten 5 wil leren. Want hier laat hij zien dat een gelovige juist midden in die strijd staat. Dat is ook de tekst. Bijvoorbeeld in vers 17, daar staat het zo, want het vlees begeert tegen de geest in, en de geest begeert tegen het vlees in, en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Ja, zegt iemand, maar het is toch wel de bedoeling, wat er staat in vers 22. Die vrucht, dat is toch wel de bedoeling van God. Dat die vrucht van de geest zichtbaar wordt in ons leven. Dat wil de Heere God toch? Dat we leven in die liefde, in die vriendelijkheid, in dat geduld, die zelfbeheersing. En dat is inderdaad waar, dat is de bedoeling. Maar wanneer denkt u dat die bedoeling nou ten volle wordt gerealiseerd? Wanneer is dat doel nu bereikt? Is dat nu? Is dat als je tot geloof komt, wedergeboren wordt? Of is dat in de loop van het geloofsleven? Is dat iets wat je kunt behalen als een bepaald stadium, dat je gevorderd bent in het geloof? Of moeten we nog verder denken? Ik denk aan woorden van de apostel Paulus uit de Filippenzenbrief. Dan heeft hij het over het verlangen om ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Die volmaaktheid, daar gaat het inderdaad wel heen. En dat is wel de bedoeling, die wordt ook gerealiseerd, maar niet in het hier en nu. Dat is de volle werkelijkheid op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En toch is die volmaaktheid nu al wel het doel. Al wordt dat doel nu nog niet bereikt. Waarom niet? Nou, de tekst laat het zien. Omdat we hier altijd weer te maken hebben met die realiteit van dat vlees. Dat is die harde werkelijkheid van die levenslange strijd tussen geest en vlees. Want het vlees begeert tegen de geest in. En de geest tegen het vlees in, die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Dan laat ik eerst de woorden vlees en geest proberen uit te leggen. Als je nou dat woord vlees hier ziet in de tekst, wat wordt er nou mee bedoeld? Wat is dat vlees wat begeert tegen de geest in? Jongens en meisjes, zal ik het proberen uit te leggen. Kijk, met vlees, dan begrijp je denk ik wel, dat is natuurlijk geen vlees wat je koopt bij de slager of in de supermarkt. Dat is geen stukje vlees op je bord of zo. Dat is het niet, dat vlees. Maar wat dan wel? Nou, laat ik het zo zeggen, als vlees tegenover geest staat in de Bijbel, dan betekent dat woordje vlees meestal je zondige hart. Zeg maar het verkeerde van binnen. We zeggen ook wel eens, de oude mens, die zondige aard, die Adamsnatuur. Zeg maar je zondige hart, dat is dat vlees. Dat zondige in ons leven. En de geest, nou dat is niet zo moeilijk, dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest van God, die komt wonen in de harten van alle gelovigen. De Geest van de Vader en van de Zoon. Vlees en geest. Dan laten we eerst de aandacht richten op die geest. Die geest van God. En ik doe dat ook om het contrast met dat vlees des te meer te laten zien. Want als je nou denkt aan die geest, waar denken we dan aan? Wat is nou die geest? Hoe moet je je dat voorstellen? Ik zei, het is de Heilige Geest. De Heilige Geest van God. Of ook die zelf waarachtig God is. Die is dus heilig. Die is zuiver. Die is goed. Daar is niets gebrekkigs in. Niets van duisternis. Onze God, ook de Geest, de Heilige Geest, is enkel licht. Niets van duisternis. Maar voor ons is dat vaak wat moeilijk om ons die geest voor te stellen. De Heilige Geest. En dan zegt de Heer eigenlijk, dan kom ik je wel te hulp. Dan laat ik je zien wat ik bedoel. Nou, hoe dan? Nou, dat laat God zien in zijn Zoon. De Heer Jezus die laat als het ware zien hoe God is. Ook hoe de Heilige Geest is. En in de Heere Jezus zien wij al die dingen van dat 22e vers, die vrucht van de geest. In de Heere Jezus zie je dat. Bijvoorbeeld die blijdschap. Hij liep niet rond met een zuur gezicht, maar hij was blijdschap, zuivere blijdschap. En waarin verblijde hij zich? Niet in de zonde, niet in gore moppen, maar hij verblijde zich in zijn Vader. In de dienst van zijn Vader, in het woord van zijn Vader. Hij verblijde zich erin, ook als hij mensen gelukkig kon maken. En mensen redden uit het verderf. En mensen kon helpen. Daar was hij blij mee. Blijdschap, zuivere blijdschap. En nog zoiets. Iets van die vrucht. Die vrede. Want hij maakt vrede tussen God en mensen. Maar ook tussen mensen onderling. En dan dat woordje geduld. Nou, wat heeft de Heer Jezus een geduld in de praktijk gebracht? Wat de geduld met die fariseeën die hem het bloed onder de nagels vandaan hadden. Wat de geduld met zijn eigen discipelen. Als ze met elkaar lopen te kibbelen wie de belangrijkste is. Wat een geduld. En wat is die vriendelijk. Wat is die vriendelijk als midden in de nacht zijn nachtrust gestoord wordt en daar die fariseer voor de deur staat, Nicodemus. En de Heer Jezus zegt niet, kom morgen maar terug. Maar hij laat hem naar binnen. Wat een vriendelijkheid. Voor die fariseer, ja. En ook voor die Samaritaanse vrouw die de zoveelste relatie heeft. Die door iedereen met de nek wordt aangekeken. Als een slet. Maar wat is de Heer Jezus vriendelijk, ook voor die Samaritaanse. En wat een zelfbeheersing, dat laatste woord, als die wordt gevangen genomen. Wat een zelfbeheersing, als ze spugen in zijn gezicht. Wat een zelfbeheersing, als hij wordt gekruisigd aan het vloekhout. En dan, ja, vooral dat eerste woord natuurlijk, die liefde. Je ziet het in Jezus, die volmaakte liefde. Je kunt het echt wel zo zeggen. Wil je weten wat liefde is? Kijk dan naar Jezus. Hij laat het zien. Niet alleen met mooie woorden, hij laat het zien. Liefde tot in de dood. Hij zegt het zelf, vrienden kunnen van elkaar houden, die kunnen veel voor elkaar doen. Maar wie geeft zijn leven? Hij zegt, ik geef mijn leven voor u. Hij offert zich op in plaats van ons. Het offer voor de zonde, het offer voor de schuld. En waarom noem ik die dingen? Om de nadruk te leggen op de goedheid van God, van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Omdat God goed is, daarom is die vrucht van de Geest ook goed, die vrucht. En daarom is Hij de allerbeste en de allerhoogste. Daarom is Hij de allermooiste. Hij is het zo waard om gediend te worden. Wat is de Heere God goed en groot, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En waarom is dat besef van de goedheid van God zo belangrijk? Omdat dan des te scherper het contrast zichtbaar wordt met het vlees. En met de werken van het vlees. God is goed. En die geest van God is goed. En de vrucht van de geest is goed, maar dat vlees, dat is niet goed. Dat is helemaal niet goed, helemaal niet zelfs, nee. En wat zijn dan die werken van het vlees, van dat zondige hart? Nou, we hebben het gelezen, vers 19. Heel nuchter, het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Paulus zegt, dat weten we allemaal. En dan noemt hij ze, overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Als je dat hoort, kijkt u daarvan op? Van die werken van dat vlees? Of zijn we daar zo aan gewend dat we zeggen, ja, zo is het leven? Dat is toch wat je ziet in de wereld om ons heen? Wij zijn zo gewend aan die werken van het vlees. Dat het wel lijkt of wij betoverd zijn. Dat is onze ellende. Dan denken wij dat die werken van het vlees normaal zijn. En dat de vrucht van de geest niet normaal is. Maar het is precies andersom. Van God uit gezien. Wat dacht u? Hoe vanuit God gezien deze wereld eruit ziet. Als die geest van God in deze wereld komt. Als die geest van God in ons leven komt, dan geeft dat een botsing. Dat kan niet anders. Die geest van God staat haaks op die werken van het vlees. Vandaar die strijd. Dat past niet bij elkaar. Dat botst met elkaar. Dat vlees. Je ziet het in de wereld om ons heen. Nou, je kunt denken aan die wreedheid van IS. Dat heeft een religieus tintje, maar het is zo beestachtig als wat. Dat is ook dat vlees is een rauwe, is een duivelse vorm. Verkrachtingen, moord, bloedvergieten, wreedheden, onvoorstelbaar. Wat staat het haaks op die vrucht van de geest? Dat kan nooit uit God zijn, onmogelijk. Dat zou zelfs een islamiet moeten kunnen weten. Maar heel anders wordt dat zichtbaar in onze maatschappij. Ik herinner me een gesprek met mijn hospita toen ik studeerde in Utrecht. Die keek nog graag naar allerlei soapseries. En daar zei ik wel eens, ja. Ik zeg van ja, het geeft toch een beetje rotgevoel of niet als je altijd maar kijkt naar die, die smerigheid, al die relaties, al het overspel. Maar zei ze, ja, maar dat is het leven. Dat is het leven. Juist die soapseries die, om zo te zeggen, gebaseerd zijn op wat hier staat van de werken van het vlees. Overspel, hoererij, ontrouw, leugen, bedrog, oneenigheid. Hij zegt, anders is er niks aan. Begrijpt u wat er dan gebeurt? Het was eerlijk dat ze dat zei. Het was een lieve hospita. Het was heel eerlijk dat ze dat zei. En zo voelen wij het vaak ook aan. Anders is er niks aan. Maar dat laat ook iets zien van ons probleem. Dat wij zo vertrouwd zijn met die werken van het vlees. Dat wij de werken van de geest eigenlijk maar vreemd vinden. Dan kun je zeggen, ja, dat is in de wereld om ons heen. Maar laat ik dan ook wat dieper doorsteken. Heb je dat vlees al ontdekt in je eigen hart? Want ik zei al, dat vlees, dat is niet in de eerste plaats wat je ziet buiten jezelf. Nee, dat is ook mijn eigen zondige hart. Dat egoïsme, dat zit ook in mij. Wat kun je daarvan balen soms? Dat je daarvan schrikt en dat je het helemaal niet wilt. En het is er toch, die jaloezie. Het steekt zomaar de kop op. Of wat kan ik soms onredelijk of boos zijn? Die werken van het vlees. Ikke. En dan die seksuele zonde. Dan kun je wel zeggen, ja, daar moet je niet altijd over beginnen. Dat is waar natuurlijk, dat moet niet het enige zijn. Maar het is wel opmerkelijk dat de apostel Paulus daar toch mee begint. Overspel, hoererij, onreinheid. Dat zondige vlees. Dat trekt naar de zonde. Dat zondige vlees is niet alleen actief in een ander, maar ook in mij. Ook al leven we netjes. En dan hoor ik weer woorden van de apostel Paulus. Dat hij zegt, het probleem is niet alleen maar dat wij wel eens iets verkeerds doen, maar dat wij zondig zijn. Ik ben uit mezelf vleeselijk, zegt hij, verkocht onder de zonde. En dat laat die geest je zien. Dat doet die geest. Die laat je schrikken van jezelf. Hij laat je zien, die vrome buitenkant, daarmee kom je er niet. We zitten nou keurig netjes in de kerk. Maar daarmee komen wij er niet. Dat is juist in die Galatenbrief een heel belangrijk thema. In die gemeente van de Galatiërs, daar was heel groot de drang om te proberen met de buitenkant het een beetje op te poetsen. Dan wilden ze zich laten besnijden. Maar dan zegt de apostel, dat is alleen maar de buitenkant. Daar heb je nog niks aan. Of ze wilden ze allerlei wetten gaan invoeren, de oud-testamentische wetten, de feestdagen. Maar dan zegt hij, dat kun je wel doen, maar daarmee kom je er niet. Dat blijft gewoon rommel in de marge, dat is de buitenkant. Het probleem zit dieper, dat is niet van buiten. Het probleem zit van binnen, dat is dat vlees, dat zondige hart. En wat doet die geest? Wat doet die geest? Die geest laat zien wat er mis is met dat vlees. Hij laat je zien wat God wil. Wat is Gods bedoeling? Hij laat je zien wat Hij wil. Dat goede, waar we mee begonnen. Dat reine, dat zuivere, die liefde. Die vrucht van de geest. Hij laat je zien wat God wil. En dat die werken van het vlees onterend zijn voor God. En schadelijk voor ons. Dat laat die geest je zien. En dan denken wij vaak, nou ja, dat, het mag zeker niet. Het mag niet. Nee, het mag niet. Nee. En dat klinkt dan zo negatief. Het mag allemaal niet. Maar als je het ziet in de bedoeling van de geest, dan gaat het niet over, dat mag allemaal niet. Maar dan gaat het ook over, wat is nou goed? Wat is nou schadelijk? Wat is nou tot zegen? En wat is nou een vloek? Laat ik een voorbeeld noemen. Stel je voor, jongens en meisjes, als je een klein kind ziet. Een heel klein kind. En die kruipt naar de keukenkast, doet het deurtje open. En die ziet daar zo'n mooie fles. En die pakt die fles. Allesreiniger of zo. Het ziet er zo lekker uit. En dat kind probeert die fles eraf, die dop eraf te krijgen. En dat kind wil drinken van die fles allesreiniger. En dan komt moeder binnen. Dat mag niet! En ze pakt die fles en dat kind schrikt, dat begint te huilen. Maar waarom zegt die moeder, dat mag niet? Is het nou omdat het niet mag en verder niks? Waarom mag dat niet? Omdat die allesreiniger giftig is. Daarom mag het niet. Omdat het schadelijk is. Het is niet een kwestie van mag niet. Nee, omdat het schadelijk is. Die werken van het vlees, die zijn als gif. Schadelijk. Dodelijk. Daarom wil God die werken van het vlees niet. En dan trek ik de lijn nog wat verder door. Daarom zorgt hij ervoor dat die werken van het vlees buiten het koninkrijk van God blijven. Dat staat ook in dat gedeelte in vers 21. Daar zegt hij ook, waarvan ik u voor zeg, zoals ik al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Want in dat koninkrijk van God, daar is alleen de vrucht van de geest. Daar komen de werken van het vlees niet binnen. Wat zegt hij daarmee? Zolang wij een vriend blijven van die werken van het vlees, blijven wij buiten het koninkrijk van God. Zolang je een vriend bent van die werken van het vlees, kom je niet in de hemel. Dat kan niet. Dat kan niet. Als je die werken van het vlees wilt vasthouden, dan sluit je jezelf buiten. Want die werken van het vlees komen er niet in. Daar valt dus de scheiding heel radicaal. En daarom vraag ik vanmiddag aan u, wees nou eens eerlijk. Ben je een vriend of een vijand van die werken van het vlees? Een vriend of een vijand van dat zondige van binnen? Of laat ik het positiever zeggen. Ben je een vriend of een vijand van de Heilige Geest? Een vriend of een vijand van die vrucht van de geest? Daar valt de scheiding. Waar gaat je hart naar uit? En des te meer die aansporing in de tekst, ook vers 16. Maar ik zeg u, wandel door de geest. Dan zult u zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Wandel door de geest, zegt het woord. Aangespoord door die geest, geregeerd door de geest van God, die je herinnert aan Gods bedoeling met je leven. Die geest die je wakker schudt, die de betovering van de zonde doorbreekt. Die levend maakt wat dood is. Die geest die je brengt bij de Heere Jezus. Ik noemde die werken van het vlees als gif. Wilt u weten waar die werken van het vlees op uitlopen? Dan neem ik u mee naar Golgotha. Daar zie je waar die werken van het vlees in eindigen. In de dood van het kruis. Dat komt ervan. Het loon van de zonde is de dood. Dat komt ervan. Dat kruis. Daar neemt Christus de gevolgen van dat vlees voor eigen rekening. En je ziet wat er gebeurt. Daar laat hij zich buitensluiten uit de hemel. De hemel is daar van koper gesloten. Verlaten door zijn vader. Daar neemt hij de gevolgen van dat zondige vlees voor zijn rekening. Onze straf, daar rekent God af met dat zondige vlees. Daar krijgt dat zondige vlees de straf die het verdient. De dood van het kruis. In die buitenste duisternis op Golgotha, dat is de duisternis van de hel. Daar eindigt het vlees. En daarom ligt onze redding alleen in dat kruis. In Christus de gekruisigde. Daarom brengt de geest je bij Christus, bij dat kruis. Hij leert je met dat zondige vlees van binnen naar de Heere Jezus te gaan. Hij leert je om te vertrouwen op Christus alleen, niets van mij, alles van hem. Wandel door de geest, aangespoord en geleid door de Heilige Geest. Misschien dat u zich afvraagt, hoe kan ik dat nou weten? Of de Heilige Geest in me woont? Hoe kan ik dat nou weten? Als u dat wilt weten, noem ik niet zozeer de vrucht van de geest. Dat kun je ook doen, daar doe ik niks van af. Maar laten we het houden bij de tekst. Wat kun je in de tekst daarvan vinden? Hoe kun je nou weten dat de Heilige Geest in je hart werkt? Nou, wat staat er in die tekst? Wat doet die geest? Die geest begeert tegen het vlees in. Dat kun je dan merken. Die geest die gunt dat vlees geen rust, maar die gaat er tegenin. Die gaat de confrontatie aan. Die geest maakt je een vijand van de werken van het vlees. Van nature, dan geven wij niet om de vrucht van de geest, maar die geest maakt je verlangend naar de vrucht van de geest. Uit jezelf vind je prima die werken van het vlees, maar de geest maakt je een vijand van dat vlees. Wandel door de geest, staat er, die tegen dat vlees ingaat. Wat heel belangrijk is, er staat dan niet dat je geen last meer hebt van dat zondige vlees. Dat staat er niet. Dat zou je wel willen. Dat hoop ik tenminste, toch? Dat zou je wel willen. Maar dat is nog niet zo. Dat komt straks. Maar nu nog niet. En toch krijgt dat vlees de zin niet meer. Dat staat er toch in vers 16. En u zult zeker de begeerte van het vlees, wat dat vlees wil, niet volbrengen. Hoe dan? Nou, dat vlees wil God niet, maar je wilt God wel. Dat vlees wil Jezus niet, maar je wilt Jezus wel. Ik heb Jezus nodig. Die geest is daar dus wel. En die geest die doet ook wat. Die geeft dat nieuwe leven. Die geest laat dat vlees niet met rust. Dat is weer die tekst. Het vlees begeert tegen de geest in, maar de geest ook tegen dat vlees in. En die staat tegenover elkaar. Dat vlees krijgt dus niet meer zijn zin. En toch staat er ook. Toch staat er ook in vers 17. Zodat u niet doet wat u zou willen. Aan de ene kant krijgt dat vlees zijn zin niet meer. Maar tegelijk wat je echt zou willen, dat lukt ook niet. Nou, wat wil je dan? Wat wordt hier nou bedoeld? Wat wil je dan? Je wilt verlost zijn van dat zondige vlees. Je wilt graag volmaakt zijn om hem te eren zoals hij het waard is. Maar het lukt je niet. Een christen is niet volmaakt. Een christen die wil wel volmaakt zijn, maar het lukt hem niet. Hij wil het wel, dat is de vrucht van de geest, maar het lukt hem niet. Of hebt u daar niks mee? Zegt die strijd tussen vlees en geest u helemaal niks? Dat kan. Dat kan. Maar waar geen strijd is, daar is ook geen geest. Daar is geen geest die tegen het vlees ingaat. Daar is het geestelijk dood. Maar waar die geest werkt, gaat die tegen dat vlees in. Dat is de strijd. De strijd van het geloof. Let wel, de strijd. De strijd. Aan de ene kant is strijd moeilijk. Dat vraagt alles van je. Aan de andere kant is het ook een troost. Begrijpt u wat ik bedoel? Het is ook een troost dat de apostel niet zegt dat hij die strijd te boven is. Je kunt wel eens denken, als ik nou een echte christen was, dan had ik niet zoveel last van die twijfel. Als ik nou een echte christen was, dan had ik niet meer die zondige verlangens. Dan kwamen die akelige gedachten niet boven. Dan had ik niet zomaar die vloeken die door mijn hoofd heen spoken. Als ik een echte christen was, dan zou ik veel beter zijn. Dan zou ik veel meer in mijn Bijbel lezen. En ga zo maar door. Je wilt dat verkeerde niet. Maar het is het toch. En je denkt, zie je wel, het is niks met mij. En wat zegt de apostel Paulus dan? Die draait het precies andersom. Die zegt, juist die strijd is het bewijs dat de geest actief is. Paulus doet niet alsof diezelfde strijd te boven is. Juist als je worstelt met dat zondige van binnen. Daar komt de apostel Paulus naast je zitten in de bank. En dan zegt hij, kijk nou eens naar mij. Ik ben die strijd niet te boven. Die strijd, daar heb je mee te maken. Straks is daar de volkomen overwinning. Maar nu is daar die strijd. Nu heb je nog die realiteit van die geest die tegen het vlees in gaat. En het vlees tegen de geest in. Het is een strijd, levenslang. Het is ook een levenslang proces. Waarin je dat vlees steeds meer leert haten. En de geest en die vrucht van de geest steeds meer leert liefhebben. Waarin je steeds meer een vriend van Christus wordt. Dat is een levenslang iets. En daarom staat daar ook die aansporing. Wandel door de geest. Dat heb je iedere keer weer nodig. Om erbij gepakt te worden. Om opgescherpt te worden. Iedere keer opnieuw. Wandel door de geest. Dat we zeggen, richt je niet op wat dat vlees wil. Maar op wat die geest wil. Zoek die vrucht van de geest. Nou, als het over ons lichaam gaat, dan hoef ik u niet te vertellen dat het heel veel uitmaakt waar we ons mee voeden. Je kunt natuurlijk ongezond voedsel nemen. Maar als je altijd ongezond eet, dat merk je vroeg of laat. Dat is slecht voor je lichaam. Dan zegt de dokter, ja, je moet toch echt wat aan je eetpatroon doen, want dat gaat niet goed zo. Maar als je gezond eet, daar vaart je lichaam wel bij. Dat is ook in het geestelijke. Waar voeden we ons mee? Waar kijk je naar? Wat lees je? Is dat voedsel voor het vlees? Of is dat voedsel voor de geest, die vrucht van de geest? Nou, dat voedsel voor het vlees, dat vind je overal. Daar hoef je weinig moeite voor te doen. Voedsel voor het vlees vind je overal. En als je achter je laptop of je tablet of je smartphone zit, dan is er weinig van nodig of je hebt allemaal troep ervoor. Dat voedsel voor het vlees, dat dient zich zomaar op, al zoek je dat niet eens. Je hoeft alleen maar onderuit gezakt te zitten. Dat voedsel voor de geest, die vrucht van de geest, dat moet je zoeken. Daar moet je moeite voor doen. Maar het is wel de moeite waard. Dat kan ook achter je smartphone, toch? Ik hoorde pas van jongeren die elkaar bijbelteksten toesturen. Of je kunt een prachtig bijbelleesrooster, de prachtigste bijbelplannen. Via je tablet of je smartphone. Je kunt hem ook heel goed gebruiken. Er is ook heel veel goeds te vinden. Heel veel mooie dingen. Je moet er wel moeite voor doen, dat is waar. Maar het is wel de moeite waard. En dan weet u best wat ik bedoel. Je kunt wel eens naar dingen kijken. En dat je aan het eind van de avond daar ontzettend van baalt. Dat je denkt, waarom heb ik dat gedaan? Het geeft alleen maar een beroerd gevoel. En je komt er alles behalve dichter mee bij God. Maar je hebt ook wel eens dat je als je iets leest of iets ziet. Of ergens mee bezig bent. Dat je merkt, ja maar dat stimuleert me. Dat doet me goed. Dat maakt mijn hart warm voor de Heer Jezus. Ik had dat zelf een poosje geleden met een boek over een zendeling. Dat maakt dat je hart weer brandend van de liefde. Dat doet iets met je. En er is heel veel te vinden. Ik ga u niet zeggen welk boek, maar er is genoeg te vinden. Van allerlei soorten en maten. Maar zoek iets wat je hart warm maakt van die liefde van Christus. Zoek dat voedsel. Ja, wat je aanspoort om de Heere te dienen. En wat je daarin sterkt in die strijd. Dat is de moeite waard. Misschien het hier voor jongeren zijn. Die hebben zo'n armbandje met WWJD. What would Jesus do? Ik zeg niet dat het daarin zit. Maar het wijst wel de richting aan. Dat je zoekt. Wat zou nou de Heere Jezus hebben gedaan? Wat zou Hij nou willen dat ik doe? Voedsel voor die vrucht van de geest. Wat voeden wij? Dat vlees of de geest? Soms heeft dat vlees ons zo te pakken. Dan merk je niks van de geest. Dan lijkt God eindeloos ver weg. Soms heb je misschien helemaal geen zin om te strijden. Dat zijn de slechtste tijden in het geloofsleven. Heb je helemaal geen zin erin? Denk je, bekijk het maar. Je hebt er geen zin in. Dan lijkt dat vlees te winnen. En toch, dat vlees zal verliezen. Het vlees heeft ten diepste al verloren. Net zo zeker als Christus gestorven is en opgestaan. Dat geldt voor iedereen die Christus zoekt. Die zijn hoop op Jezus vestigt. Ik noem het even, zonder het uit te werken, vers 24. Daar staat het ook. Daar staat wie van Christus zijn, die hebben het vlees met zijn hartstochten gekruisigd. Er staat niet, die zullen het kruisigen. Geen toekomstige tijd, maar voltooide tijd. Die hebben het vlees gekruisigd. Ten diepte is dat vlees gekruisigd. Toen Christus het uitriep. Het is volbracht. Dat zie je misschien niet. En dat voel je misschien niet. Maar in Christus zijn we meer dan overwinnaars. Dat is niet in eigen kracht. Maar in de kracht van Hem. Die kracht geeft in onze zwakheid. Wandel door de geest. Wat is dat anders dan wandelen met Christus? Wandel maar stilletjes achter hem aan. Want die geest richt je op Christus. Juist als je last hebt van dat zondige vlees. Juist als je zwak bent in de strijd. Want Christus is mijn levenskracht. Hij is mijn heil alleen. Wandel door de geest. Hoor. De psalmist die zingt dit ons voor. En hij spoort ons aan om in te stemmen. Je mag het meezingen. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogst en evengoed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Amen. We gaan dus zingen op Psalm 25 en daarvan vers 6. Laten we danken en bidden. Wij danken u voor het woord van vanmorgen en van vanmiddag. Wij danken u dat u ons samen roept in de kerk. En laat dat ook vruchtbaar zijn. U geeft het woord. En laat dat woord steeds meer ons leven stempelen. We leven in de tijd dat velen dat woord verachten. Dat ook in de kerk de tendens gevaarlijk wordt. Dat wij het van andere dingen verwachten dan van het woord. Maar leer ons om bij het woord te blijven. Om daaruit te leven. Om te leven in die schriften. Om te wandelen in het licht met u. Om te wandelen door de geest. Laat ons een vijand zijn van dat vlees. Maar een vriend van Jezus. Dat we wandelen door de geest die brengt bij Christus. Laat uw gemeente geheiligd worden. Gelouterd worden. Toegerust worden. Gezegend worden. Dat de werken van de duivel verbroken worden. En laat uw koninkrijk komen. U weet wat we nodig hebben. U weet hoe het met ons is. Geestelijk, ook als we u nog niet kennen, bekeer ons tot u. Vernieuw ook het geloof, sterk het ook als we heen en weer geslingerd worden. U weet het als we dankbaar zijn, als vreugde ons leven doortrekt, vol verwondering over uw goedheid, uw zorg, wat bent u goed en groot. U weet het ook als het allemaal ver weg lijkt en we u niet zien. En we denken dat u ons vergeten hebt. Maar kom ons te hulp, Heere Jezus. Laat ons niet aan onszelf over. Geef in ieder van ons wat nodig is. De jongeren, de kinderen, de ouderen. Zegen ons allen. Neem weg wat niet goed is. En zegen het uwe. Zegen de broeders van de kerkenraad. We bidden voor de vacature dat u ze brengt. Bij de man naar uw hart, de man die u voor deze gemeente in gedachten hebt. U weet wat hier nodig is, we leggen dat voor u neer. En maak de weg voorspoedig, wilt u zelf daarin voorzien. Zegen uw kerk ook wereldwijd. In ons eigen land, maar ook daarbuiten. In het bijzonder ook waar die terreur van IS om zich heen grijpt. Christenen beroofd, verkracht, vermoord, verdrijft, o God, bewaar uw kerk en bescherm uw kinderen en laat uw koninkrijk komen. Bewaar uw kerk wereldwijd. En als daar het bloed van de martelaren is, dan weten we best, het is niet vanzelfsprekend dat het ook het zaad van de kerk zou zijn. Maar we bidden dat dat toch zo zal zijn en dat zich zo uw heerlijkheid bewijst dat u dwars tegen alle verdrukking, ook tegen vervolging in, uw werk laat zien. Help ons in de week die voor ons ligt. Geef kracht voor het werk dat wacht. We danken u voor deze dag van rust. Wees ons nabij. Niet omdat wij dat zouden verdienen. Hoor ons alleen om Jezus wil. Amen. Laten wij nog zingen het gebed des Heren, de versen 3 en 9. Uw koninkrijk kom toch. En ook vers 9, want uw is het koninkrijk, o Heer. Psalm, het gebed des Heren, de versen 3 en 9.
Thank you.
Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere voor u en voor de uwen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.